Deel 3. 150 jaar Mechelen-Terneuzen door Erik de Keizer. De keuze voor Terneuzen. Twee elementen zijn elementair geweest in de ontwikkeling van de spoorlijn Mechelen-Terneuzen. Het voornaamste element is dat de wereldhandel enorm groeit in de startperiode, omdat stoomschepen veel sneller en veel grotere hoeveelheden exotische producten naar hier brengen. We zullen snel ontdekken dat het bouwen van stations en kunstwerken voor de spoorweg uitgroeien tot verslinders van hoeveelheden stenen, ijzer en glas. De nationale sectoren boosten. En wie heeft de keuze gemaakt om precies een verbinding te leggen met Terneuzen? Eigenlijk onlogisch. Want Antwerpen is al vanaf 1936 bereikbaar per spoor en dat is een grote haven. Waarom dan Terneuzen? Verder onderzoek moet dat verduidelijken. In 1854 wordt de compagnie Saint-Ghislain-Gand-Terneuzen opgericht. In 1857 volgt de compagnie Lokeren-Terneuzen. Geen van beiden krijgen uitvoering. Zelfs het initiatief van ingenieur Bouwens in 1860, Mechelen-Terneuzen-Breskes, krijgt geen uitvoering. Waarschijnlijk is de reden voor Terneuzen dat er afgesproken is tussen Nederland en België om Zeeuws-Vlaanderen met de trein te ontsluiten via cabotageverkeer over België. Dat Antwerpen als haven is afgevallen, lijkt me om twee redenen. Voor eerst, de Scheldetol is pas afgeschaft in 1863, dus midden de expansiefase van de spoorweg. Waarschijnlijk is er wantrouwen dat de Schelde terug zou worden afgesloten. Een ander element is dat de Waalse en de Duitse industrie huivert voor Nederland en alternatieven gaat zoeken. Ze doen dat zelfs dubbel, door de haven van Terneuzen te garanderen vanuit zowel Mechelen als Gent. Maar nogmaals, verder onderzoek moet dit nog bevestigen. En de promotoren van de lijn. Lancelot, een advocaat van het Hof van Beroep, is de eerste die zowel in België als in Nederland wil investeren in een spoorlijn van Mechelen naar Terneuzen al in 1860. En hij verzamelt daarvoor kapitaal. Hij krijgt de ingewikkelde procedures niet rond. Hij sneuvelt op de valreep en vier personen verzamelen wel voldoende geld om de lijn over te nemen. Theodor Janssens, volksvertegenwoordiger in Sint-Niklaas van een textielfamilie. August Wouters, een textielnijveraar uit Temse. Henri van Berghem, een Antwerps deputé uit Willebroek. En Guillaume Danes, advocaat en schepen in Sint-Niklaas. Opvallend hierbij, bij het overlijden van Guillaume Danes schiet alleen nog Theodor Janssens over als medeoprichter van de spoorweg Mechelen-Terneuzen. Er zijn 21 personen die samen het kapitaal ophoesten. Bevoorrechte aandelen komen toe aan de besturen van Sint-Niklaas, Temse, Bornem, Puurs en Willebroek. Een vergunning verkrijgen in Nederland, het land waar we pas van afgescheurd zijn, is niet vanzelfsprekend. De Nederlanders zijn ook zo'n sterke onderhandelaars dat de vergunning alleen kan afgeleverd worden als de Belgen bijna alle investeringen doen. En dat is niet niks. Denk maar aan al de onteigeningen, bouwen van stations, aanleggen van dwarsliggers en sporen. Het gaat om veel geld en over enorme gewichten die moeten getransporteerd worden. Daarom ook dat de Vlaamse en de Zeeuwse stations vaak dezelfde architectonische kenmerken vertonen. Organisatorisch is het ook niet zo eenvoudig. De tegenwerking bij de opkomst van het spoor van gemeenten, van landbouw en van de kerk is niet te onderschatten. De koeien zullen geen melk meer geven. De trein rijdt aan een godslasterende snelheid enzovoort. Omgekeerd, de economie groeit enorm aan. Technieken veranderen constant en er komen steeds meer nieuwe grondstoffen uit vreemde landen die leiden tot veel technische ontwikkelingen. Denk alleen al aan het staal. Voor de aandeelhouders is de lijn zeker een succes. De eerste jaren moet de winst gebruikt worden om de groei om te zetten in rollend materiaal. In 1897 levert het dividend nog maar 24 frank per aandeel op. Maar tegen 1907 is dat al 52 frank per aandeel. En in 1929 is dat maar liefst 525 frank per aandeel. Ingenieur De Ridder zal de stichter zijn van de lijn Gent-Antwerpen, nadat hij zich heeft teruggetrokken onder beschuldiging van fraude. Die lijn 59 rijdt op smalspoor, 1,15 meter, waardoor die niet combineerbaar is met de lijnen vanuit Sint-Niklaas naar Dendermonde, naar Terneuzen en naar Mechelen. Maar de aanlegkost is natuurlijk lager. Die lijn wordt in 1897 in één nacht omgebouwd naar de klassieke spoorbreedte van 1,43 meter. Eindelijk kan men in Sint-Niklaas wagens afkoppelen en op andere lijnen plaatsen zonder overlading. Het station Sint-Niklaas-West wordt zo overbodig. Ingenieur De Ridder heeft al snel begrepen dat de totale spoorspreiding over heel het land leidt tot kleinere en vaak onrendabele lijnen. Op vrij korte tijd komen al die lijnen terug onder staatsbeheer. De toename van de waarde en de hoeveelheid van de goederen schept voor de overblijvende lijnen enorme mogelijkheden. De troef van het spoor is dat de snelheid van het transport enorm toeneemt. Dat is allemaal een enorm effect heeft op de uitgroei van de haven van Terneuzen, is ontegensprekelijk. De lijn Mechelen-Terneuzen en Gent-Terneuzen hebben samen al van bij de start 1 kilometer kaai ter beschikking in Terneuzen, die massa's mogelijkheden openen. Het deelsluis Kil tot Terneuzen is gemeenschappelijk tussen beide lijnen en wordt ontdubbeld. Helaas zal enerzijds de beurcrash van 1929 samen met de twee wereldoorlogen en anderzijds de schade die de spoorlijn daarbij oploopt fataal zijn voor de verdere evolutie van de lijn. Zeker het uitschakelen van de bruggen van Temse, Willebroek en Sluiskil strooit roet in het eten. Laat ons zeggen dat de aandeelhouders zich in de pollen wrijven vanaf 1880 tot 1930. En over die aandeelhouders. Guillaume Danes moet zich op 27 augustus 1871 de koning te rijk gevoeld hebben, wanneer 's morgens al de Nederlandse personaliteiten de trein nemen van in Terneuzen om gezamenlijk om 11 uur terug te keren naar Terneuzen om daar inspectie uit te voeren op de lijn, waar overigens nog niet alle werken volledig zijn gerealiseerd. Maar dat hij op die dag met veel moeite en inzet het nodige kapitaal heeft kunnen verzamelen, zijn levensdroom gerealiseerd ziet onder de walmende schouw en toeterend locomotief, doet hem deugd. En zoals het hoort, de dag wordt afgesloten met een overvloedig feestmaal, waarbij de dag nadien alle aandeelhouders thuis nog getrakteerd worden met de enorme overschotten. We onthouden ons van de intriges die deze lijn heeft veroorzaakt. De discussies in het parlement, het verkrijgen van de vergunning aan Nederlandse kant, de tegenstrijdigheid en jaloersheid binnen de lokale en de nationale politiek, de belangen van de aandeelhouders, maar ook belangen van de grote maatschappij die de internationale handel lief zijn, de constructeurs van rollend materiaal, de leveranciers van stenen, glas en staal voor de uitbouw van de lijn, om de ingenieurs en de architectenbelangen niet te vergeten. Denk hierbij aan de belangen van de grote bedrijven langs de spoorweg die miljoenen investeren en lokale tewerkstelling creëren. Denk aan de polemiek om de trein te laten passeren via Sint-Jansteen, waarbij Hulst zijn regionale rol zou verliezen. Uiteindelijk wint Hulst het pleit, maar voor de trein is het feitelijk een omweg. De weg Sint-Niklaas tekenen Koewacht naar Axel had logischer geweest. Ik denk dat we geen idee hebben over de intriges die zich daar hebben afgespeeld. Zonder twijfel is de uitgroei van Sluiskil en Willebroek te danken aan de ligging aan een kanaal, wat de mobiliteit voor die bedrijven maximaliseert. En lokaal mogen we niet vergeten wat het betekent te beschikken over een station en de uitbouw van een stationsomgeving aan horeca, bedrijfjes, opslag en landbouwgrond die wordt omgezet naar woonzonen.